Goedemorgen gemeente, allemaal hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Bloemendaal van onze zustergemeente in Friese Palen ons voor zal gaan. Ook een groet van de gemeente aan onze luisteraars die later via het internet met ons verbonden zullen zijn. Onze organist is broeder Kees Hoek, welkom. Erik is een weekje met vakantie. De lege plek wordt deze morgen opgevuld door broeder Bert Howard. De collecte is bestemd voor instandhouding van onze kerk. De bloemen van vandaag die gaan naar zuster Marie Huizinga. Ze is al een tijdje aan huis gebonden ten gevolge van een open beenwond. We hopen haar weer spoedig in ons midden te hebben. Er is weer een nieuwe nieuwsbrief uitgekomen. Hij ligt nog niet op tafel, maar hij zal deze week worden thuis bezorgd. Na de handdruk gaan we staan en neemt de dominee de dienst over. We hopen met elkaar een goede en gezegende dienst.
Ja, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, precies. Ja. Nou, het is goed om weer hier te zijn, om met elkaar God de eer te geven. En we gaan vanochtend stilstaan bij een stuk uit het Onze Vader, namelijk het stuk waar staat: vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Daar gaan we bij stilstaan in deze eredienst die we beginnen met het zingen van Psalm 6, de versen 1 en 2. Psalm 6, 1 en 2. Thema van de dienst en ook bij wat wij ook in een gereformeerde eredienst in het begin altijd doen, God om zijn genade vragen. Dat gaan we straks ook doen, maar eerst gaan we God vragen om zijn hulp bij deze dienst. We hebben de mogelijkheid om in stilte met God te spreken en na woorden met groet zingen we dan het klein Gloria. Laat ons bidden. Heere God, onze hulp is in uw naam. Daarmee bedoelen we uw aanwezigheid. U hebt hemel en aarde gemaakt met alles en iedereen erop en erin. En u laat dit alles nooit los, nooit alleen. Want u bent trouw tot in eeuwigheid. Amen. Gasten, luisteraars, gemeente, wees zo gegroet. Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Van God, onze almachtige Vader, en van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer en Heiland, en van de Heilige Geest.
De Vader en de Zoon en de Heilige Geest, als in de begin, nu en immer, en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
En dan gaan we nu God in gebed om vergeving vragen. Vergeving. We gaan ons verontmoedigen. En na de verkondiging van zijn genade zingen we van gezang 365, de versen 1 en 2. Gezang 365, 1 en 2. Laat ons bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat u ons... dat u ons gebed aanneemt. Dat u naar ons hoort. Dat u, almachtige God in de hemel, uw oor naar ons kleine mensen richt. Niet omdat wij zo geweldig zijn, zo goed. Nee, helemaal niet. We zijn ten diepste geneigd tot alle kwaad, zoals... we het in de Bijbel en ook in de catechismus kunnen lezen. We kwetsen u telkens weer. We moeten u heel dankbaar zijn dat u naar ons smeken en klagen wilt luisteren. Dat u ons innerlijk wilt genezen van zonde. Van de zonde die ons en anderen kapot maakt als we haar gang laten gaan. U maakt ons vrij van de schuld die ons innerlijk blind kan maken voor u en voor het goede. Ja, zo zijn we. Geneigd tot alle kwaad. En u weet dat we met al onze zorgen en zonden misschien niet altijd bij u durven te komen. Omdat we denken dat dat niet meer kan, niet meer mag. Vanwege alles wat we hebben gedaan. Of omdat we denken dat onze zorgen het niet waard zijn om ze bij u te brengen. Bij u, de almachtige God. Vergeef het ons als wij zo klein van uw liefde en genade hebben gedacht. Als wij ons door uw tegenstander hebben laten wijsmaken dat wij niet meer bij u mogen komen. En Heere God, Vader in de hemel, u hebt ons gemaakt, u hebt ons gepland en u hebt een plan met ons leven. U wilt ons ook telkens weer een klein stukje van dat plan laten zien. Maar u weet dat wij wellicht niet altijd bereid zijn om naar uw plannen te vragen. Dat we ook niet altijd bereid zijn om ons in uw plannen te schikken. We volgen meestal graag onze eigen plannen. Wees ons genadig als wij zo zelf God wilden en willen zijn in ons eigen leven. En we gaan het hebben over het vergeven van zonden, dat u dat doet, maar ook het vergeven van elkaar, van elkaar ook. En u weet hoe dat wat dat betreft uitziet, dat ook wij daartoe niet altijd geneigd zijn. Dat we eerder geneigd zijn om te vergelden. Maak het weer goed tussen u en ons en ook tussen ons onder elkaar, als we zo bezig zijn geweest. Vergeef ons onze schuld, Vader in de hemel, dat wat ons van u en elkaar verwijderd en apart houdt. Was ons helemaal schoon door het bloed van uw Zoon Jezus Christus, zodat niets meer tussen u en ons en tussen ons onder elkaar instaat. Dat alles danken bidden we u in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. En als wij dit oprecht bidden, als wij eerlijk en oprecht spreken met God, als we dat vanuit ons hart doen, dan vergeeft God ons. Dan vergeeft God ons. Dan kunnen wij samen met de profeet Micha zeggen: wie is een God als u die de ongerechtigheid vergeeft? Amen.
zijn vergeven. Dit is een woord en leven, bevrijden van de schuld, wat God ons ooit beloofde, wordt nu voor wie geloofde in Jezus' naam geheel vervuld.
Als je God, Gods vergeving en liefde ervaart, dan word je met zijn liefde en vergeving gevuld. En ja, dan vloeit je beker over. Nou, zoals Psalm 23 zegt. Dus dan is het ook de bedoeling dat die liefde ook overstroomt naar de medebroeder en zuster, naar de medemens. En we horen nu iets over, ja, die overstromende liefde. Gods leefregel deze zondag zat er niet aan, maar 1 Johannes 3, 14 tot en met 18. 1 Johannes 3, 14 tot en met 18 als leefregel, waarna we dan gezang 323, de versen 3 en 8 zingen. Gezang 323, 3 en 8. Naar de leefregel uit 1 Johannes 3. Waar God ons door die christen Johannes, volgeling van Jezus, onder andere het volgende zegt. We weten dat we zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. Wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar. En u weet dat geen moordenaar het eeuwige leven blijvend in zich heeft. Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij, Jezus Christus, voor ons zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Wie dan de goederen van de wereld heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven? Mijn lieve kinderen, laten wij niet lief hebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. Amen.
Zij mijn hart en leven. ten heiligdom gegeven. Hij die zo nabij zijn, wendt mij toe uw wezen, dat geen mij uw beeld mocht lezen. Waar ik ga, zit of sta, laat mij u aanschouwen met een stil vertrouwen.
Voordat we nu weer iets uit Gods woord horen, dan de schriftlezing die ten grondslag ligt aan de verkondiging, komen we weer bij God in gebed. Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, dank u wel dat u van ons houdt. Dat u zozeer van ons houdt, dat u voor ons bent gestorven en ook weer levend geworden. Zodat onze ongerechtigheden, onze schuld, volledig kan worden vergeven. Wie is een God als u? Niemand. Er bestaat geen andere God die het eigen leven opoffert voor de mensen, zodat de mensen vrij uit kunnen gaan. U bent uniek, want u geeft alles voor ons. Uw liefde, geduld en genade zijn oneindig groot. U hebt zelfs liefde, geduld en genade voor diegenen die u vijandig gezind zijn. En u wacht erop dat ze thuiskomen bij hun Vader in de hemel. Ja, Heilige Geest, en wij vinden het soms misschien al moeilijk om van onze eigen familie te houden. Familie naar het bloed, ook familie naar de geest, broeders en zusters in Christus. Help ons om lief te hebben, geduldig te zijn en te vergeven. Geef dat we merken hoeveel u van ons houdt. En dat we daardoor zo blij worden dat we er ook van onze naasten gaan houden. En hem of haar helpen als hij of haar gebrek leidt. En u gaat ons ook, ja, deze boodschap ook nu nog weer dichterbij brengen. Door uw woord, Bijbel en verkondiging. En we bidden u dat u het horen van Bijbel en uitleg zegent. Schenkt dat de woorden tot ons persoonlijk gaan spreken. Hier, thuis, waar we ook meeluisteren. Heilige Geest, geef dat we geraakt worden en dat we merken dat u tot ons spreekt en dat het ook uitwerking heeft op ons leven. Houd alles tegen wat ons van u wil afleiden en verander ons meer en meer naar uw beeld. Dit alles danken bidden we u, niet omdat we het verdienen, maar omdat u het ons vanwege het offer van Jezus Christus graag wilt schenken. Amen. Dan horen we nu iets uit Gods woord. Matteüs 18, versen 21 tot en met 35. Matteüs 18, 21 tot 35, waarna we van gezang 48 de versen 6 en 9 zingen. Gezang 48, 6 en 9, na de verkondiging, de schriftlezing uit Matteüs 18. Waar we het volgende kunnen lezen. Toen kwam Petrus naar Jezus toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe? Jezus zei tegen hem: Ik zeg u, niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom dus kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zekere koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talent schuldig was. En toen hij niet kon betalen, schaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had, en dat de schuld betaald moest worden. De slaaf dan knielde voor hem neer en zei: Heere, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze slaaf was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar deze slaaf ging naar buiten en trof een van zijn medeslaven aan, die hem 100 penningen schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei: betaal wat u mij schuldig bent. De medeslaaf dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem: heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden ze erg bedroefd. Ze gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem: slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden omdat u mij dat smeekte. Had u ook geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zodat ik ook, zoals ik ook dus medelijden met u had? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hem schuldig was betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeders vergeeft. Amen. Zingen we van gezang 436, de versen 1, 5, 6 en 7. Gezang 436, 1, 5, 6 en 7. Naar de verkondiging. Gasten, luisteraars, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vergeving van zonden. Dat is eigenlijk wat in het christelijk geloof, ja, waar het in de kern om gaat. Om het kruis, om Jezus Christus, die aan het kruis is gegaan, om vergeving van zonden teweeg te brengen voor ons. En dat komt ook terug in het Onze Vader. En als je dat leest, het Onze Vader in Matthäus 6, dan valt ook op dat er maar één gedeelte uit dat hele gebed is wat Jezus ook uitlegt, waar Jezus uitleg aan geeft. Hij spreekt het Onze Vader, hij spreekt dat uit en dan geeft hij alleen maar aan één bede verder uitleg. En dat is de bede: vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En dan geeft hij vooral aan dat tweede uitleg. Wat het betekent om onze schuldenaren te vergeven. Of dat we dat moeten doen. Dat legt hij uit. Zowel in Matthäus 6, als hij het onze vader uitspreekt. Als ook in de schriftlezing die wij hebben gehoord uit Matthäus 18. En dat geeft het ook wel aan. Dat dit dus centraal staat. Anders zou hij daar niet nog een speciaal woord nog direct naar het gebed aan hebben gewijd. Hoe belangrijk het is dat niet alleen wij vergeven zijn, maar dat wij ook elkaar vergeven. Dat we elkaar moeten vergeven zelfs. Dat wordt dus ook in onze schriftlezing duidelijk. Die wordt ook de gemeenterede genoemd. Omdat je daar kunt lezen wat Jezus zegt over hoe we in de gemeente met elkaar moeten omgaan. Als je dat hoofdstuk 18 leest, ook wat daarvoor staat, dan voor onze verzen, dan zie je dat de volgelingen vragen: wie is het belangrijkste in het koninkrijk der hemelen? En dan laat Jezus zien van dat het daar niet om gaat. Dat het niet erom gaat om je eigen positie, maar dat het erom gaat dat je je om het heil van je medechristenen bekommert. Niet op jezelf kijken in de zin van hoe goed je het zelf allemaal doet en zo, maar ja, ook om de anderen, met de anderen begaan zijn. Niet op de anderen neerkijken en je ook niet zo gedragen dat anderen juist verder wegkomen van God, maar zelf dicht bij God blijven. Ja, maar dan ook zo leven dat de anderen ook dichter bij God komt en dicht bij God blijft. Door bijvoorbeeld elkaar aan te spreken, ook op zonden. En ook elkaar te vergeven. Dat speelt in dit hoofdstuk een rol. Elkaar aanspreken op zonde en elkaar vergeven. En ja, ik denk dat is ook niet voor niks dat Jezus daar ook speciaal ook iets over heeft gezegd. Omdat we dat zo moeilijk vinden. Omdat we het zo moeilijk kunnen vinden om elkaar aan te spreken op dingen die niet goed zijn. Die niet volgens Gods wil zijn. En ook om te vergeven. Vergeven. We zitten toch eerst zo in elkaar dat we de anderen willen vergelden. We zijn eerder van het vergelden dan van het vergeven. En dan ook misschien dat we de anderen nog een sterkere trap nageven dan wat we zelf hebben gekregen. En dat is van alle tijden. Direct al in het eerste boek van de Bijbel kun je dat lezen. Hoofdstuk 4, Genesis 4. Waar een man met naam Lamech zegt: ik heb hem, en dat klinkt hem alsof hij er allemaal trots op is. Ik heb een man gedood omdat hij mij een wond heeft toegevoegd. En ik heb een jongen gedood omdat hij mij een striem heeft toegebracht. Kain die wordt 7 maal gewroken, maar Lamech 70 maal 7 maal. Een extreem voorbeeld. Maar toch denk ik, laat dat ook wel weer iets zien van wat in ons hart soms kan omgaan. Wat van leeuwenkuil dat soms kan zijn. Wat van gevoelens van haat en wraak daar soms kunnen leven. Ik las in een krant al een keer zo'n kop. Dat is heel lang geleden een krantenkop van: vechtscheiders moeten leren vergeven. Dus blijkbaar hebben we dat ook. Ja, of als we het ooit enige maat hebben gekund, is het nog minder geworden. In onze tijd, het vergeven, met het vergeven. Mensen vinden dat moeilijk, mensen van alle tijden. Daarom is het ook niet verwonderlijk dat Petrus ook vraagt van: hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven? Sommige Joodse geleerden zeiden in die tijd: je hoeft een ander maximaal 3 keer vergeven, dus te vergeven. Dat zeiden sommige Joodse geleerden. Dus Petrus, Die denkt dus bij zichzelf: als ik dan 7 keer dus vraag van: moet ik 7 keer vergeven? Nou, dan heb ik wel, dat moet zeker afdoende zijn. 7 is ook het getal van de volheid, dus echt 7 keer, dat moet toch wel goed zijn. En trouwens, Jezus heeft van tevoren ook duidelijk gemaakt, hij heeft dus inderdaad gehad over elkaar aanspreken op zonde, dus hij heeft ook duidelijk gemaakt: je moet ook grenzen stellen aan de zonde. En dan is het toch eigenlijk ook niet zo vreemd als Petrus dan denkt van: als wij grenzen moeten stellen aan zonde, moeten wij dan niet ook grenzen stellen aan genade? En zeggen van, nou, als je meer dan 7 keer over de zeef gaat, dan is de maat vol. Maar dan geeft Jezus dus een andere antwoord. Dan bij wat de zonde betreft. De zonde, die moet je inderdaad in perken houden. Maar wat de genade betreft, er zijn geen grenzen wat betreft de genade. Jezus zegt, dat kunnen we ook in Lucas 17 vers 4 lezen, als je broeder 7 maal per dag tegen je zondigt en 7 maal tegen je zegt, vergeef mij, zeg ik heb er spijt van, dan moet je hem vergeven. En dan kun je in onze schriftlezing leren van dat Jezus daarmee niet bedoelt dat je bij de 8e keer niet meer hoeft te vergeven. Nee, Jezus neemt op wat Lamech in het Oude Testament zegt, die dus zegt van, ik ga anderen oneindig vaak, oneindig vaak wraak nemen op anderen. Jezus neemt dat op en draait het om. Je moet niet ongekend vaak vergelden, maar ongekend vaak vergeven. Boeh, wat een eis. Dat kan ik niet. Dat kan ik niet. Dat denk je dan toch, als je dat zo hoort. Wat men me heeft aangedaan is zo schrijnend, dat is toch niet te vergeven. Sommige zonden hebben inderdaad kleine gevolgen en andere heel ernstige. Dat verschilt. De ene situatie is de andere niet. Vergeving is in sommige situaties moeilijker dan de andere. En vergeving betekent niet dat daders geen schuld hoeven te beleiden. Dat daders de gevolgen van hun handelen niet onder ogen moeten zien. Genade is niet goedkoop. In geheel de Bijbel wordt duidelijk dat mensen naar God en naar elkaar toe verantwoordelijk zijn voor wat ze doen. Daarvoor heeft God ook leefregels, die heeft hij ook opgesteld daarvoor. En hij zegt ook dat we verantwoording moeten afleggen voor de gevolgen van ons handelen. God verwacht dat mensen naar hem toe en ook naar elkaar toe schuld beleiden. Ja, het moet wel oprecht zijn. Dat is wel belangrijk. Maar als mensen niet schuld beleiden, als mensen jou en mij iets hebben aangedaan en dat niet beleiden tegenover ons, dan betekent dat niet dat hun zonde dan, ja, dat God zoiets heeft van, dat God daar makkelijk overheen gaat. Nee, God neemt zonde heel serieus. God ziet de zonde van een ander, gaat daarover oordelen. Dat kunnen we ook aan het eind van onze schriftlezing zien. God neemt de zonde heel serieus. God vraagt van diegene die u iets heeft aangedaan om schuld te beleiden. En als diegene dat niet doet, dan, ja, God gaat iedereen, ook ons, over al deze dingen bevragen uiteindelijk. God gaat die jou iets heeft aangedaan bevragen, maar God vraagt ook ons, van ons iets, om te vergeven. Maar ja, hoe moet dat? Hoe kun je dat als de ander iemand je onbeschrijfelijk veel pijn heeft gedaan? Jezus vertelt een gelijkenis aan Petrus, misschien kan dat ons erbij helpen. Jezus vertelt de gelijkenis van een koning en zijn slaven. In plaats van slaaf kun je in de Griekse tekst hier ook ambtenaar of stadhouder lezen. Met de koning is God bedoeld en met de stadhouder, met de slaven, wij mensen. En nu weten we, dat moeten we even in onze herinnering halen, dat Jezus elders een gelijkenis van een heer vertelt die naar het buitenland gaat en zijn eigendom aan zijn onderdanen geeft, zodat die ervoor kunnen zorgen dat het eigendom groter wordt. Dus dat moet je in het achterhoofd houden als we deze gelijkenis die we vandaag hebben gehoord lezen. In onze gelijkenis van vandaag staat dat er een slaaf is die het eigendom van de koning, die dus in het buitenland is, die groter maakt, maar kleiner. Hoe komt dat? Dat komt omdat die slaaf op zijn beurt een deel van het eigendom van de koning weer door heeft gegeven aan een andere slaaf. Dat is op zich een goede zaak. Dat heeft hij gedaan, maar ook die slaaf heeft er niks van gebakken gekregen. Nou, nu vertaald betekent dit, God heeft zijn eigendom, deze aarde met alles wat erop is, in bruikleen aan ons mensen gegeven. Zodat we het opbouwen, bebouwen. Maar wij breken het af. Heel vaak. Wij breken het af. En dus wij mensen, wij geven dus ook dingen weer in bruikleen aan anderen. En ook die breken af. En als je dan berekent hoe groot die schade is. En die daar in dat gelijkenis wordt genoemd. Hoe groot de schuld, de zonde is. Dan kom je op ontzettend hoge bedragen. Het eerste bedrag is ook al hoog. Dat is ook al niet niks. De ene slaaf, die heeft ongeveer 10.000 euro schuld bij de ander. Nou, stel dat een iemand van ons zulk een bedrag aan iemand heeft geleend. Of ook u verschrikkelijke pijn heeft gedaan. Als je dat hebt meegemaakt, dan kan het gebeuren dat wij zo reageren zoals die slaaf in onze gelijkenis. Dat je diegene die je beschadigd heeft, als je die zou tegenkomen, dat je die het liefste te lijven wilt gaan en een paar klappen wilt uitdelen. Diegene in de gevangenis wilt krijgen. Ja. Dat, vooral als het om meer dan geld gaat, om heel ernstige misdrijven, dan kan dat bij ons naar boven komen, dit gevoel. En dan moeten we maar eens kijken hoe groot de schuld van die eerste slaaf tegenover de koning is. Hoe groot onze schuld tegenover koning God is. Als je die schuld omrekent in euro's, dan kom je bij, zeggen de mensen die dat allemaal hebben omgerekend, bij 5 miljard euro uit. Met andere woorden, je komt bij een bedrag uit wat gewoon niet te betalen is. Zelfs al als je jezelf en je familie verkoopt, dat gebeurde in de tijd van het Midden-Oosten wel eens, het is wel eens als je bankroet was. Zelfs dan, als je jezelf en je kinderen alles verkoopt, brengt het niet genoeg op. De schuld die wij tegenover een ander hebben, of die een ander tegenover ons heeft, die kan ontzettend groot zijn. Zo groot. En wij denken dat kan niet worden vergeven. Maar de schuld die wij tegenover God hebben. Nou, die is pas groot. Die is oneindig groot. Die kunnen wij nooit afbetalen uit onszelf. Die schuld kost ons het leven. Maar dan gebeurt er iets ongelooflijks. In ons gelijkenis. En ook ten opzichte van God en ons. God scheldt dat oneindig grote bedrag kwijt. Die slaaf die knielt voor zijn koning, die onderwerpt zich daarmee, die geeft ook oprecht toe dat hij schuldig is, of die geeft het toe, en dan wordt de koning innerlijk hevig bewogen, zo staat er in het Grieks. Het gaat de koning door merg en been, het gaat God door merg en been, als mensen eerlijk uitspreken dat ze schuldig zijn geworden tegenover hem. Want onze vader in de hemel, de koning, die weet dat wij dat nooit weer zelf goed kunnen zetten. Die weet het en die ziet het ook als wij mensen dat beseffen. En maar hij houdt zozeer van ons dat hij zijn eigen zoon die schuld laat betalen. Dat hij het leven van zijn zoon Jezus Christus geeft. Dat is de enige manier om die grote schuld kwijt te schelden. Wat een genade, wat een liefde, mensen. Onze schuld is oneindig groot. Maar Gods genade is nog oneindig veel groter. En als hij ons zijn genade geeft, ja dan, als wij daar ook maar een beetje van meekrijgen, dan kan het niet anders dat dat ook iets doet met onze verhouding naar de ander toe, dat we er ook iets van willen doorgeven. Ja, wat hij, en dat is ook heel logisch, want wat hij ons geeft, wat we in bruikleen krijgen, is de bedoeling, zoals in die andere gelijkenis, dat wij dat ook groter maken, dat wij zijn, ja, de uitwerking van zijn genade nog groter maken, door die genade ook door te geven aan anderen. En anderen daarmee op te bouwen. En niet af te breken. Onze schuld is ongekend groot. maar Gods genade nog veel ongekender. En dan zou je verwachten dat mensen die zo'n ongekende genade ontvangen, ook ongekend genadig zijn. En dat is dus dan het aparte, hoe ongekend wreed mensen juist kunnen zijn. Ondanks het feit dat ze van Gods genade afweten. Dat zien we aan de slaaf in ons gelijkenis. Hem is zojuist een ongekend grote schuld kwijtgescholden. Maar de slaaf die kan nog niet eens een kleine schuld vergeven. De Almachtige God is in staat om ons mensen te vergeven. Maar wij kunnen nog niet eens met onze medemens goed omgaan. En met God al helemaal niet. De koning die gaat zijn slaaf niet lichamelijk aan. Terwijl de koning weet dat die slaaf een oneindig grote schuld heeft. En het niet terug gaan betalen. Maar die slaaf die krijgt die schuld kwijtgescholden. En die gaat over die in verhouding kleine schuld. Wordt helemaal razend. Pakt hij zijn medeslaaf beet. En laat hij hem in de gevangenis dus grijpen. Terwijl die schuld misschien nog wel zou kunnen worden afbetaald. De slaaf hoeft het geld van zijn medeslaaf eigenlijk niet meer te hebben. Omdat hij bij de koning geen schuld meer heeft. Hij is nu kiet. Hij hoeft helemaal geen geld meer. En toch wil hij dat nog hebben, dat geld van zijn medeslaaf. Ja, hij wil de genade van God alleen maar voor zichzelf houden. Ja, alleen maar zelf beter van worden. De slaaf trapt door zijn handelen die ongekende genade van God de grond in. En dat blijft ook niet zonder gevolgen. Hem is door de koning de kwijtschelding van die schuld aangekondigd. Maar hij heeft die kwijtschelding eigenlijk ten diepste niet aangenomen. En dat betekent dat hij in plaats van de oneindig grote genade, de oneindig grote ellende tegemoet gaat. Want hij wordt aan die pijnigers tegemoet overgegeven totdat hij alles heeft betaald. En dat gaat dus nooit gebeuren, omdat die schuld oneindig groot is. Gasten, luisteraars, broeders en zusters. Vergeving van een ongekend grote zonde. Dat staat centraal in het christelijk geloof. Dat God op een ongekend grote schuld, met zijn ongekend grote genade, in Jezus Christus reageert. En de bedoeling is dan dat wij niet alleen maar zelf daarvan genieten, van die ongekend grote genade, maar ook onze naasten daarvan daarvan laten genieten. Met God in aanraking brengen. En het kan ook niet anders. Als je door God wordt aangeraakt met zijn genade, dan kan het niet anders dat er wel iets gaat veranderen. Dat je niet meer op iedereen wraak gaat nemen. Maar dat er toch wel iets verandert. Ook al is het maar een beetje. Nou, maar goed. Hoe haak staat de realiteit daar soms op? Ik zie het ook in de eigen gemeente in Visopalen. Soms. Hoe weinig vergevingsgezind mensen zijn. En waar christenen elkaar niet vergeven, daar houdt de kerk op echt de kerk te zijn. En daar keert ook de buitenwacht zich met walging af. Want als wij met elkaar als christenen al onvergevingsgezind zijn, dan gaan zij denken van hoe gaan die christenen met ons om? Die wij geen christenen zijn. Elkaar vergeven hoort bij de kern van de gemeente zijn en van het geloof. Bij het sterven en opstaan van Jezus Christus. Als we anderen niet kunnen vergeven, moeten we ons echt afvragen of we wel besef van hebben hoe oneindig groot onze schuld, onze eigen schuld tegenover God is. Als we anderen niet kunnen vergeven, moeten we ons sterk afvragen of we werkelijk hebben aanvaard dat we Gods genade nodig hebben. Of we dat werkelijk wel doorhebben. En of we die genade werkelijk wel hebben aangenomen. Of niet toch ten diepste denken dat we die genade door goede daden kunnen verdienen. Als je zoals Petrus vraagt, hoe vaak moet ik dan vergeven? Dan is maar de vraag, wil je eigenlijk ten diepste wel vergeven? Of doe je dat alleen maar op plichtsbesef, omdat het nu maar een gebod is van God? Doe je het niet van harte? De enige manier hoe we kunnen leren om vergevingsgezind te worden en anderen te vergeven, is dat we beseffen hoe groot onze eigen schuld is, hoe groot die is en hoe groot Gods vergeving is. Dat Hij ons telkens weer vergeeft. De enige manier om te kunnen leren om te vergeven is dat we steeds weer bij het kruis komen. En als we in dit besef God oprecht om vergeving vragen, dan gaan we merken dat dat ook iets met ons doet. Dat wij ook vergevingsgezinder worden. En ook zelf dan weer ervaren hoe groot Gods genade is. Jezus zegt, zalig zijn de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ontvangen. Amen.
Jesus neemt de zonde.
hebben we nu de mogelijkheid om ons geloof te belijden door de geloofsbelijdenis te zingen. Evangelische liedbundel 274a. Evangelische liedbundel 274a. Voor zover mogelijk verzoek ik u om daarbij te gaan staan. Dank en voorbidden doen. Zijn er nog voorbeden uit de gemeente? Dat heb ik niet meer gevraagd van tevoren. Goed, er zijn geen concrete voorbeden. Maar we gaan wel danken en ook nog voorbeden doen voor de wereld, voor Gods wereld. Laat ons bidden. Almachtige God, onze schuld tegenover u is ongekend. Zo groot dat we ze niet terug kunnen betalen. We kunnen ons met niets verontschuldigen. We hebben niets in te brengen. O, wat zijn we u dankbaar dat uw genade nog ongekend groter is dan onze schuld. Dank u wel dat u bereid bent om zulk een ongekend grote schuld kwijt te schelden. Dat u bereid was om het leven van uw eigen en enige Zoon Jezus Christus te geven, terwijl ons leven eraan had moeten gaan. We bidden u dat u maakt dat we door uw evangelie van sterven en opstaan, van vergeving van zonde, steeds weer opnieuw geraakt worden. Dat het ons werkelijk in ons binnenste raakt. Raak ons aan met uw genade, zodat uw genade, ja, in ons hart komt, stort uw genade in ons hart. En dan zo overvloedig, dat ze overvloeit. Dat we uw genade ook gaan doorgeven en onze medemens gaan vergeven. Open onze ogen ervoor. Als het zo is dat wij niet willen inzien hoe schuldig we zijn. Als we uw genade eigenlijk niet willen aannemen. Open ons onze ogen ervoor als wij denken dat wij uw genade kunnen verdienen. Open onze ogen ervoor. Voor die zonden die er nog zijn. Voor die dingen die er tussen ons en u of tussen ons en anderen in ligt. En die we, waar we nog moeten toelaten dat u ze recht zet. Doorbreek onze weerstand, Heilige Geest. Maak dat wij ons door het bloed van Jezus Christus laten reinigen van alle zonden. En schenk juist in de kerk, in uw gemeente, dat mensen uit de vergeving gaan leven. En ook elkaar vergeven. Dat ze zo laten zien wat u hebt gedaan aan de wereld. Dat wij dat laten zien. Dat uw genade ook uitstraalt naar de wereld toe. Dat ze worden aangetrokken door u. Dat ze worden aangetrokken door uw woord. En dat ze zoiets hebben van, wat wij in die mensen zien, dat willen wij ook leren kennen. Dat ze komen naar uw diensten om uw woord te luisteren. Genees en herstel de schade die mensen elkaar toevoegen. Genees uw kerk en schenk zo dat ook hier in Noordwijk, Heere God, uw kerk, aantrekkelijk wordt voor mensen. Omdat ze in uw kerk u zien, met uw liefde en genade. Schenk dat mensen ook hier tot bekering komen. Voeg mensen toe aan uw gemeente hier. Heere God, laat uw evangelie hier op vruchtbare bodem vallen. Zegen zo allen die op vakantie zijn ook. Broeder Tinga en ook anderen. Hoed hen bewaren voor ongelukken. En wees ook bij diegenen die ziek zijn. Of mensen die in zorginstellingen worden verzorgd. Of thuis door een mantelzorger. Bedank u voor allen die zorg verlenen, Heere God, die ook zwaar werk doen wat dat betreft. En we bidden u dat ook mantelzorgers zich gezien voelen. Dat mensen ook zien en wat ze doen en daar ook een keer een lof voor uitspreken, bemoediging. En wees zo bij allen die onder aftakeling te lijden hebben, van de ziekte. Heere God, u zegt dat u de arts bent. We bidden u, schenk genezing. Schenk herstel en daar waar het niet gaat gebeuren, bij aftakeling, help dan om daarmee om te kunnen gaan. Om verder te kunnen gaan, om te zien dat dit aardse lichaam niet het einde is, maar dat u een nieuw lichaam gaat geven na dit leven. Een perfect lichaam, zonder enige ellende en ziekte. Dank u wel voor dat vooruitzicht. Zo bidden we u ook voor uw wereld. U weet wat er allemaal gaande is. Welke veranderingen er ook op politiek niveau zijn. Dat er dit jaar ook vele verkiezingen zijn in verschillende landen in Europa. We bidden u dat u leiders schenkt die naar uw wil vragen. We bidden u dat ze dat doen. Dat u leiders schenkt die ook dat doen wat het beste voor zoveel mogelijk mensen is. Ontferm u zo over uw wereld, over de politiek. En geef hen ook allen die leiding en macht hebben wijsheid in het omgaan met verschillende vraagstukken. Met vluchtelingen. Heere God, geef wijsheid aan de regering in Europa, maar ook in de landen waar ze vandaan komen. Waar oorlog deels wordt gevoerd, dat men ophoudt daarmee. Dat men ziet dat oorlog niks oplevert uiteindelijk. Dat het alleen maar omdat we mensen zo geneigd zijn tot alle kwaad, tot wraak. Dat oorlog vaak alleen maar meer oorlog oproept. Geef dat mensen geraakt worden door uw evangelie, Heer Jezus. Ontferm u over vluchtelingen. Die onderweg zijn, die niet weten wat ze moeten. Geef een perspectief, een hoop en uitzicht. Wees ook bij de vervolgde christenen, bij uw kinderen. Die ook deels onder vluchtelingen zijn. Bij de vluchtelingen horen, maar ook die ook elders zijn, Heere God. In landen waar ze niet weg kunnen. Noord-Korea. En zoveel andere landen. Ontferm u over hen. Geef dat ze niet kwaad met kwaad gaan beantwoorden. Maar dat, Heer God, u leeft met uw liefde, uw geest in hen. En geef dat overvloeit. Dat er ongekende dingen gebeuren. In de zin dat deze mensen staande blijven in het geloof. En uw liefde doorgeven. Zodat mensen die hun kwaad doen, dat die helemaal stom verbaasd verslagen zijn door uw liefde en genade die zichtbaar wordt. Geef dat mensen staande blijven. Ontferm u over uw christenen daar. En wees zo ook bij het land Israël, bij alle volksgroepen die daar leven. U weet hoe het daar ook toe gaat. Dat het ook daar alsmaar conflict en spanning is. We bidden u, schenk Israël, schenk Jeruzalem vrede. En geef dat Israël, u Heer Jezus Christus, als Messias en Verlosser, leert kennen en bekennen. In de stilte kunnen we met u spreken. Vader in de hemel, dank u wel dat u ons hoort, omdat uw Heilige Geest in ons woont en onze gebeden bij u brengt. Ook dat wat we niet, waar we geen woorden voor vinden, dat brengt de Geest met onuitsprekelijk zuchten bij u. En u begrijpt het. U kent ons door en door. Wat bent u een geweldige God, Heere God. We geven u alle eer door het gebed te bidden. Wat u, Heer Jezus Christus, ons hebt leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van een boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan kunnen we nu uit dankbaarheid voor Gods genade iets van dat wat hij ons geeft aan goederen ook doorgeven. We kunnen iets in de collecte doen. En daarna zingen we van lied 209, de versen 1, 2, 3. Lied 209 uit de Evangelische Liedbundel. Evangelische Liedbundel 209, 1, 2 en 3. Dat hebben we steeds weer nodig, dat wij ons laten reinigen, ons hart, onze gedachten, alles laten reinigen door God. Want dan pas kunnen we in vrede met Hem leven en ook met elkaar. Kan dat overstromen ook naar de anderen ook, dat wij elkaar ook vergeven. En daarom is het belangrijk dat we God om zijn vrede, om zijn zegen vragen. En dat doen we nu ook. De vrede van God, die al ons menselijk begrijpen overstijgt, die behoeden en bewaren uw gedachten, uw gevoelens, uw hart in Christus Jezus.
Amen.